Welkom bij Radio Maria.
Het archief. Een reis door de geschiedenis van de kerk in onze streken. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria bij Het Archief. Het programma waar we u meenemen op een reis door de tijd in onze streken en waar we onder meer de geschiedenis van de lokale kerken beter leren kennen. In deze aflevering bezoeken wij opnieuw het jaar 1952. In een van onze vorige afleveringen stonden wij stil bij de wereldgebeurtenissen en concentreerden we ons op het leven van de paus in die tijd, dat was Pius XII. Vandaag zullen we ons dus meer concentreren op onze streken. Maar als we dan even kijken naar ons land, in 1952 dan was zo net de geliefde Boudewijn, zoon van koning Leopold III, na de abdicatie van zijn vader, koning geworden. Het is de periode kort na de zogeheten koningskwestie. Na het krijgsgevangenschap in Laken, de ballingschap in Zwitserland tijdens de Tweede Wereldoorlog en de hevige politieke crisis die de al dan niet terugkeer van de koning veroorzaakte, werd er na een volksraadpleging een spoedoverleg belegd tussen de drie grote politieke families. En zo kwam men uiteindelijk tot een akkoord om de koninklijke bevoegdheden over te dragen aan de jonge kroonprins Boudewijn. Leopold III aanvaarde eerst de voorwaarden, kwam in de nacht daarop volgend terug op zijn beslissing en probeerde een regering te vormen die hem uiteindelijk toch zou steunen. De eerste minister, Jean Duvieux-Sart, dreigde met ontslag en alle ministers, uitgezonderd Albert de Vleeschouwer, minister van Binnenlandse Zaken, verklaarden zich akkoord met deze houding van de premier. Uiteindelijk zat er voor de koning niets anders op dan overstag te gaan en zich gewonnen te geven. Zo werd kroonprins Boudewijn koning Boudewijn, die gedurende vele jaren koning der Belgen zou zijn en een boegbeeld voor de Belgische katholieken. De diepgelovige koning en zijn echtgenote, koningin Fabiola, zouden in de jaren die volgden hun toewijding aan Christus en de kerk in hun woorden en daden uitdragen. De toen 20-jarige prins Boudewijn legde aldus op 11 augustus 1950 reeds de grondwettelijke eed af voor de Verenigde Kamers. Voorlopig zou hij echter als koninklijke prins bekend staan, daar hij voor zijn 21ste levensjaar door de Belgische wet als minderjarig werd beschouwd. Dit veranderde op 16 juli 1951. Amper 9 jaar later zou de koning in het huwelijk treden met een Spaanse gravin, Fabiola de Mora y Aragon. Het huwelijk werd ingezegend door de toenmalige aartsbisschop van Mechelen, kardinaal Jozef van Rouy. Dat was dus de situatie in het jaar 1952. Maar vandaag richten wij onze blik in het bijzonder op het bisdom Gent, waar sinds het jaar 1948, dus een viertal jaar voor ons archiefjaar, monseigneur Karel Justinus Kalewaert op de bisschoppelijke zetel zijn herderlijke ambt uitoefent. Hij werd geboren op 17 oktober 1893 en was de nieuwste telg van een welgestelde handelsfamilie uit Deinze. Toen hij echter 5 jaar oud werd, verloor hij zijn vader. Hij studeerde eerst aan het Sint-Hendriks College in Deinze en werd later een student aan het nog steeds zeer bekende en gerenommeerde Sint-Barbara College in Gent. Hij was een prille twintiger toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak en zou naar Engeland vertrekken, waar hij als brancardier naar het front werd gestuurd. Op 23 april 1922 volgde de heugelijke dag van zijn priesterwijding te Gent, waarna hij zijn studies verder zou zetten te Leuven en zodoende een licentiaat in de theologie behaalde. Vanaf 4 februari 1925 was hij professor in de moraaltheologie aan het Militair Opleidingscentrum voor Priesters-Brancardiers te Leopoldsburg. In augustus 1927 werd hij er directeur en vervolgens op 1 oktober 1931 president van het Grootseminarie te Gent. Tijdens de bezettingsjaren toonde hij zich onverschrokken en streefde ernaar het seminarieleven te laten doorgaan, ondanks het feit dat de seminariegebouwen opgevorderd werden door de Duitsers. Op 4 februari 1940 werd hij door Monseigneur Coppieters tot vicaris-generaal van het onderwijs en de kloostergemeenschappen benoemd. Tegelijkertijd behield hij zijn functie van president van het Grootseminarie tot aan zijn bisschopsbenoeming die volgde op 28 januari 1948. De wijding werd feestelijk gevierd op 8 maart van het jaar 48 en hij koos als wapenspreuk Caritate Veritatis, uit liefde voor de waarheid. De nieuwe bisschop was zeer imposant door zijn rijzige gestalte, zeer verstandig, afwachtend en voorzichtig. Daardoor kon hij, door de personen die hem niet kenden, eerder een zwijgzame en afstandelijke indruk geven, terwijl het vooral een minzame bedachtzaamheid was die zijn karakter kleurde. Maar zijn grote herderlijke liefde voor de kudde die aan hem werd toevertrouwd, werd pas duidelijk in de verf gezet door zijn oprechtheid en zijn medelevende nabijheid in confrontatie met menselijk leed. Hij getuigde ongeveinsd van zijn rotsvast geloof in Jezus Christus, trouw aan de traditie en met grote eerbied en ontzag voor de rol en de zending die de herders in de hiërarchie van de kerk bekleden. Bij de uitoefening van zijn herderlijke ambt rekende Monseigneur Kalewaert in de eerste plaats op zijn priesters. We weten dat het bisdom Gent eind december 1947 1308 priesters telde. En dat aantal ging in stijgende lijn, want als we dan kijken naar het jaar 1964, dan tellen we er reeds 1326. Van die 1308 priesters in 1947 waren er 387 actief als pastoor, 413 als onderpastoor en 7 waren verbonden aan een kapelanij en 3 aan een annexe. Dat moet misschien wel een beetje uitleg. Zo'n kapelanij of een kapelanie, dat is een kapel waarin erediensten plaatsvinden en waaraan een priester verbonden is. Het is ook de naam voor de woning van de kapelaan, naar analogie met een pastorij die de woning is van de pastoor. En tenslotte is het ook de benaming voor het territorium, naar analogie met een parochie dat door de desbetreffende kapel bediend wordt. Kapelanijen werden meestal opgericht in nieuwe woongebieden vanuit een moederparochie. Aan het hoofd van een kapelanij staat een kapelaan en dit is eigenlijk een onderpastoor of een hulppriester die dus gehoorzaamheid verschuldigd is aan de priester uit de moederparochie. Tegenwoordig wordt veelal het woord parochie vicaris gebruikt om eigenlijk te spreken over een kapelaan. En een annexe of een annexe kerk is een kerk die bediend wordt door priesters uit een hoofdkerk. In principe gaan er daar geen eucharistievieringen door. Deze worden bediend in de hoofdkerk. In die annexe kerk worden wel nog andere sacramenten bediend, zoals een uitvaart of een huwelijk. ook biedt zo een kerk nog gelegenheid voor een andere, bijzondere celebratie of een gebedsdienst in de week. Maar op zondag doet men dat in dit geval niet. De gelovigen worden georiënteerd naar kerken waar de heilige mis gecelebreerd wordt. En in tegenstelling tot een kapelanij is aan een annexe kerk geen eigen priester verbonden. Zo bent u ook weer helemaal op de hoogte van de terminologie. En van die 1308 priesters, wel, de bisschop kende hen allen bij naam. En dat was niet zo moeilijk, gezien hij president was geweest van het seminarie en dus velen van hen had gevormd. Zo mocht hij als bisschop niet minder dan 477 priesters wijden. De roepingen tot het priesterschap beginnen echter reeds terug te vallen vanaf de jaren 60. Dat zien we ook in de cijfergegevens in het archief. De zorg voor de opleiding van die toekomstige priesters, dat was iets wat Monseigneur Kalewaert echt nauw aan het hart lag. Zo wijdde hij op 28 oktober 1950 het gloednieuwe Sint Paulus Seminarie te Drongen Mariakerke in. Een seminarie dat voor hem persoonlijk belangrijk was, getuige het feit dat hij uit zijn eigen middelen de aankoop van aanpalende gronden bekostigde om er een sportterrein van te maken. Een groene zone, als het ware, voor de seminaristen om die te kunnen gebruiken. Bijna wekelijks was de bisschop daar ook terug te vinden om er even te mediteren te midden van het groen of om even te verpozen van zijn verantwoordelijkheden. En iedere zaterdag was hij te gast bij de professoren van het grootseminarie. Hij verwachtte van zijn priesters vooral een grote trouw, onder meer aan de meditatie, de dagelijks gecelebreerde eucharistie, het bidden van de rozenkrans, de maandelijkse recollectie en een jaarlijkse retraite. Ook hechtte de bisschop belang aan hun voorkomen. Zo was bijvoorbeeld het tonsuur verplicht en ook de soutane en de priesterhoed waren belangrijke uiterlijke tekenen van hun priesterlijke roeping en ambt. Hij bleef ook na december 1962, toen de Belgische bisschoppen toelieten dat priesters in clergy gekleed gingen, vasthouden aan de gewoonte om in het pastoorshuis toch de soutane te blijven dragen en zeker ook op het platteland wou hij dat promoten en bevorderen. Dus in 1962 krijgen we, of eind 1962, de beslissing van de Belgische bisschoppenconferentie om dus de soutane eigenlijk te laten voor wat het was en de priesters aan te sporen om in clergy gekleed te gaan. Wat was dat? Dat is een eenvoudige zwarte broek, een zwart hemd met wat we noemen de Romeinse boord en daarop eventueel een zwarte blazer. Het is een vorm van kledij die ook vandaag de dag zeker nog wordt gedragen door veel priesters. Naast de diocesane priesters waren er in het bisdom nog 386 kloosterlingen die tot priester waren gewijd, nog 1220 broeders en 9112 vrouwelijke religieuzen. Dus enorm veel zusters. En hier mogen we dat toch wel even benadrukken ook, dat we zien dat in het religieuze leven, wat betreft het bisdom Gent, dat de kerk daar ook zeker werd gedragen door de inzet van de vrouwelijke religieuzen. Op parochiaal gebied zien we een aangroei tijdens zijn episcopaat, met 16 parochies en 19 annexen. Hij ijverde er ook voor dat dit in gelijke tred ging met de toenemende verstedelijking. Hij volgde dan ook het voorbeeld van het aartsbisdom Mechelen en het bisdom Brugge en richtte een bouwfonds op voor kerken, het zogeheten Domus Dei. De financiële middelen die werden ingezameld om kerken te bouwen, liep terug En ook zag men een achteruitgang in de middelen van de kerkfabrieken, die voornamelijk werden verzameld uit wat we noemen de stoelgelden. Dus een gebruik dat ook vandaag nog altijd bestaat, wanneer men tijdens de heilige mis vraagt om een kleine gift. Nu, het is zo dat het stoelgeld werd dus eigenlijk gebruikt om de kerkfabrieken hun middelen daarin te kunnen voorzien, om te kunnen voldoen aan hun noden. Maar zo door die situatie ontstond er langzamerhand solidariteit tussen de verschillende kerken en parochies die het moeilijker hadden. Zij die meer giften ontvingen, onder meer door het gelijkvormig maken van de tarieven voor uitvaart- en huwelijksvieringen, die konden dan op die manier toch een deel van hun middelen zeg maar doorgeven aan zij die wat minder hadden. Trouwens, een systeem dat bij Radio Maria ook wordt toegepast, u weet dat, een deeltje van die giften die mensen in de hele wereld geven aan Radio Maria, u aan Radio Maria België en dan andere luisteraars aan hun Radio Maria, wel een deel van dat geld wordt gebruikt voor zij die minder hebben, voor radio's in nood of wanneer bepaalde, ja, bijvoorbeeld nieuwe technologie of nieuwe apparatuur moet aangekocht worden, dan kan dat op die manier bekostigd worden. In het jaar 1951 werd er een diocesane synode georganiseerd, dat is de enige trouwens tijdens het episcopaat van Monsieur Kalewaert, en ieder jaar een pro-synodale vergadering, waar dekens, kanunniken en seminarieprofessoren samenkwamen. Op deze wijze gaf de bisschop raadgevingen aan zijn priesters, waarbij hij een onderlinge geest van gastvrijheid en confraterniteit bevorderde. Hij volgde het proces dat leidde tot de zaligverklaring van priester Poppe en leidde dan ook de plechtigheid van de inzegening van een nieuwe grafkapel in het domein van het retraitehuis te Moerzeke. Sommigen van de priesters kregen enkele interdiocesane opdrachten toevertrouwd, of werden aalmoezenier in het leger, of kregen een pastorale opdracht bij de seizoensarbeiders in Frankrijk. Zo konden we toch al een klein beetje een idee krijgen van het karakter van Monsieur Kalewaert. Altijd bijzonder om aan de hand van anekdotes, want wat u heeft gehoord is een verzameling aan, ja, brieven, anekdotes die men kent over Monsieur Kalewaert, om op die manier een schets te maken van wie deze figuur is geweest. Als bisschop van Gent en daarvoor als president van het seminarie en daarvoor als priester. Nu, we gaan verder kijken naar de aandachtspunten, zeg maar, die Monsieur Kalewaert in zijn episcopaat tijdens zijn uitoefening van zijn bisschopsambt nog heeft benadrukt. We gaan er eerst even tussenuit met wat muziek. Daarna komen we bij u terug voor het volgende deel van het archief.
Oh,
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij Het Archief, waar wij vandaag samen het jaar 1952 ontdekken en meer bepaald het bisdom Gent. We waren ondertussen aangekomen aan een karakterschets, zeg maar, van de toenmalige bisschop van Gent, Monseigneur Kalebaert. En we zagen reeds het feit dat hij bijzonder grote aandacht had voor zijn priesters en de opleiding van zijn priesters. Maar een ander aandachtspunt voor Monseigneur Kalebaert was de schoonheid van de liturgie. Zo getuigen zijn vastenbrief van het jaar 1956, die hij aan de betekenis van de liturgie wijdde. Maar boven alles was hij graag onder de mensen. Als men hem vroeg, en het was mogelijk in zijn agenda, dan was hij aanwezig. Tot in het jaar 1961 vormde hij persoonlijk alle vormelingen van zijn bisdom. Hij zegende vele kerken, klokken en vlaggen in. Was steeds aanwezig bij de gouddagen van de KSA bijvoorbeeld, of de studieweken van de KAJ te Oostakker. En bevonden ook in het archief van het bisdom een mooie foto terug van Monseigneur Kalebaert op de Bondsmissiezondag van het Katholiek Sportverband op het voetbalveld aan de aftrap onder het goedkeurend oog van enkele jonge voetballers. Ook was hij vaste begeleider op bedevaart naar Lourdes, naar Rome in het heilig jaar 1950 en naar het Eucharistisch Congres te München in 1960. Een groot hart had hij voor soldaten, wat natuurlijk ook te maken had met zijn eigen ervaringen in het leger. En hij bezocht de soldaten dan ook herhaaldelijk in Duitsland. De vastentijd was het moment waarop hij kon schrijven naar zijn diocesanen en waar hij de nadruk legde op het belang van het onderhouden van het christelijke leven, het gebed, bekering, berouw en de naastenliefde. En kon hij er ook zijn bezorgdheid over de vermindering van de geloofsbeleving delen. Toen hij zich voorbereidde op het Ad Limina Apostolorum bezoek van de Belgische bisschoppen aan Rome en aan de paus, schreef hij in ons archiefjaar 1952. Deels door de koortsachtige jacht van het moderne leven, dat de dag des Heren herschapen heeft tot een dag van uitstappen, sportprestaties en plezier, deels ook door de godsdienstige onwetendheid, de onbezonnenheid en het gemis aan leiding bij velen, is het laag procent parochianen die regelmatig de zondagsmis bijwonen verontrustend geworden. Ook de binnen- en buitenlandse politieke situaties baarden hem zorgen. De hevige schoolstrijd, de twee machtige blokken van Oost en West die tegenover elkaar kwamen te staan. Paus Pius XII die het communisme veroordeelt en met droefheid het lot van de vervolgde kerk in China moest waarnemen. En in Oost-Europa dat onder de invloedssfeer van de Sovjet-Unie kwam na de Tweede Wereldoorlog. In 1959 kwam de grote verrassing dat de nieuwe paus, Johannes de 23e, een Tweede Vaticaans Concilie wou samenroepen, een gebeuren waar Monseigneur Kalebaert in de liturgische commissie een rol zou gaan spelen. En hij had wel wat ervaring in contacten met buitenlandse bisschoppen. In 1954 bijvoorbeeld was hij gastheer voor de deelnemers aan het liturgisch congres te Leuven, bij hun bezoek aan Gent. Bij die gelegenheid ontmoette hij pater Antonelli, secretaris van de Romeinse congregatie voor de goddelijke eredienst, die hem na een aangename kennismaking uitnodigde deel te nemen aan de liturgische congressen van Lugano in 1955 en aan dat van Assisi in 1956. Dit zou kunnen verklaren waarom hij in de voorbereidende conciliecommissie over de liturgie als lid werd benoemd. De concilievaders zouden hem uiteindelijk ook verkiezen als lid van de eigenlijke liturgische commissie, waarin hij zeer verdienstelijk werk verrichtte. Zijn doelgroep diende immers de tekst voor te leggen, waarin de bevoegdheid van de bisschoppenconferentie erkend werd en is daar ook in geslaagd. In zijn enige persoonlijke interventie bij het debat over de liturgie nam Monseigneur Kalewaert een diplomatisch standpunt in door zowel op te komen voor het gebruik van de volkstaal als voor het behoud van het Latijn voor de vaste gedeelten van de liturgie. Zijn werk werd, samen met zijn medeleden, beloond in de goedkeuring van de constitutie over de liturgie, maar het vele werk in Rome had hem sterk verzwakt. Hij leed reeds lang aan suikerziekte en die werd hem tenslotte fataal. Op 27 december 1963 zou Monseigneur Kalewaert het tijdelijke voor het eeuwige inruilen op 70-jarige leeftijd. De begrafenis had op 4 januari 1964 plaats en zijn lichaam werd ten ruste gelegd in de crypte van de Sint-Baafskathedraal. Zo kwam er een eind aan zijn episcopaat dat bijna 15 jaar geduurd heeft. Het zou de hulpbisschop van Gent zijn, Monseigneur Leo de Kezel, die na de dood van Monseigneur Kalewaert door het kapitel tot vicaris capitularis werd gekozen. Jawel, het gaat dus over de oom van kardinaal Jozef de Kezel, de huidige aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Kardinaal de Kezel is de zoon van de broer van Monseigneur Leo de Kezel. Zo konden we een idee krijgen over het leven van Monseigneur Kalewaert, de toenmalige bisschop van Gent. Ook willen we onze blik nog even richten naar een gebeuren rond de mariale devotie in ons land. Want in een periode van 1950 tot 1952 zou de toenmalige pastoor van Maldegem-Kleid, wat onder het dekanaat van Eeklo valt en dus behoort tot het bisdom Gent, een Mariagrot oprichten. Het gaat hierbij overigens over eerwaarde heer Jozef Brewé. De priester besloot in de grote tuin die achter de pastorie in de kerk lag, een restant van het zogenaamde kluisbos daarvoor te gebruiken. Bijzonder is dat het ganse complex bijna volledig werd gebouwd met betonblokken afkomstig van de afbraak van het oorlogsvliegveld van Adegem en Ursel. We zouden kunnen zeggen dat het materiaal dat gebruikt werd om oorlog te voeren, zo werd neergelegd bij de voeten van onze lieve vrouw, de heilige maagd Maria, koningin van de vrede. De Lourdesgrot is met een breedte van 13 meter, een lengte van 18 meter en een hoogte van 9,5 meter de grootste Mariagrot van Vlaanderen. Op 4 mei 1952 werd de grot en de bijbehorende rozenkransomgang gewijd door Monseigneur Cuvelier, een Belgische redemptorist, overigens die bisschop werd van Matadi in Belgisch Congo van 1930 tot aan zijn dood in 1962. Verder was hij vooral ook een historische schrijver die onder meer interesse toonde in de geschiedenis van het Koninkrijk Congo. De geschriften van een vroege catechist in de missie Bentele Boka en de Congolese cultuur in het algemeen. En dit verzamelde hij allemaal in zijn krantje die hij oprichtte en geschreven werd in het Kikongo en dat hij later zou uitbrengen in een eerste editie van Nukutama Amavida Zamakanda, een verzameling informatie over maar liefst 500 verschillende stammen. In 1944 schreef deze Monseigneur Cuvelier ook nog een biografie over koning Alfonso de I, maar ook nog vele andere historische werken over thema's die hem boeiden. Van Congo terug naar Maldegem-Kleid, waar deze Belgisch-Congolese bisschop op 4 mei 1952 de grot en de rozenkransomgang wijdde. 2 jaar later, op 16 mei 1954, werd de grot gezegend door Monseigneur Kalewaert.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En tot slot van deze aflevering van het archief, beste luisteraars van Radio Maria, blijven we nog even bij de Maria-devotie in onze streken. En vooral ook het gebruik van de kapelletjes die vele gevels hebben versierd of nog steeds versieren. Het meeste verspreide kapelletje van Vlaanderen, het kleine kastje dat uit hout is vervaardigd, meestal wit-blauw of geel, soms ook bordeauxkleurig geschilderd. Bovenaan vinden we een metalen geronde letter M met een kruisje. En in het kastje staat een gipsen beeldje van Onze Lieve Vrouw met Kind. Wel, deze kleine gevelkastjes zijn het werk van eerwaarde heer Fernand Mariën. En daarvoor moeten we naar het aartsbisdom Mechelen, want in 1933 was hij daar priester. Hij werd daar tot priester gewijd en tot 1940 was hij priester-leraar aan het Onze Lieve Vrouw College te Anderlecht. Vervolgens pastoor in Jette en van 1958 tot aan zijn overlijden godsdienstleraar en kloosterdirecteur van het Instituut van de Ursulinen in Tildonk. Het is eigenlijk in de laatste jaren van zijn leven dat hij zijn tijd helemaal zou toewijden aan de verspreiding van de devotie tot Maria door middel van deze kapelletjes. Gevelkapelletjes, hè, want de kopers moesten beloven het op een zichtbare plaats aan de gevel te bevestigen. Het is in het jaar 1952 dat hij start met het apostolaat België Mariae, België aan Maria, met twee belangrijke doelstellingen. Voor eerst wilde hij aantonen dat de aanwezigheid van Maria in het leven van iedere christen een absolute noodzaak is. En ten tweede wilde hij die aanwezigheid van Maria in het leven wat ontdoen door de soms wat sentimentaliteit die er als het ware rond gegroeid is, rond de devotie tot Onze Lieve Vrouw. En dit verdiepen door een weg van innerlijke diepgang. Hij zal dit doen door onder meer een rondtrekkende tentoonstelling en in 5 jaar tijd zal de tentoonstelling zowat 64 steden en gemeenten aandoen. Later groeide dit uit tot een kapellenactie, waarbij het bekomen van zo'n kapelletje gecombineerd werd met de belofte dat de bewoners dus iedere avond een tientje van de rozenkrans zouden bidden. Bijzonder is dat de kapelletjes gratis waren, waarbij hij de mogelijkheid gaf tot een vrije gift, maar verbonden met offergaven en vasten. En de kleine gaven die daardoor vrijkwamen te gebruiken als gift voor het apostolaat en het geld werd dan doorgestort naar het aartsbisdom. Zo werd het geld onder meer gebruikt, heel interessant, voor de bouw van het Leuvense seminarie, Johannes 23. U weet, en u heeft dat daarnet ook gehoord, er was een groot seminarie onder meer in Gent. We hadden er eigenlijk in alle bisdommen 1, maar door het terugvallen van de priesterroepingen in onze streken, zijn eigenlijk alle seminaries om den duur moeten sluiten. Het laatste dat gesloten is, was het grootseminarie van Brugge, waardoor alle priesterkandidaten momenteel verzameld zijn, als het ware, voor Vlaanderen in het Johannes 23 seminarie in Leuven. En de bouw van dat seminarie, dus daar werd aan bijgedragen, onder meer door dat mooie apostolaatswerk. Op het moment dat het kapelletje in ontvangst genomen werd, dan is er een feestdag in de parochie. De mensen bereiden zich voor door het bidden van een noveen, gaan biechten en ontvangen de heilige communie. Nu, als we er even de cijfers bij halen, dan zien we dat in het jaar 1956 reeds 3.715 kapelletjes werden verspreid. De aanvragen komen ook uit het buitenland en een jaar later staat de teller al veel hoger en worden er 5.500 kapelletjes verdeeld. U kan zich voorstellen dat het werk van het apostolaat het om een duur onmogelijk maakte voor de priester om zijn pastoorstaak uit te voeren. Hij vroeg en kreeg dan ook overplaatsing en zou zo bij de zusters Ursuline in Tildonk terechtkomen. Het is ook het moment dat hij de naam van het apostolaat veranderde in Regnum Mariae, Koninkrijk van Maria. Een prachtig apostolaat dat zou doorgaan tot 1970 en de teller stond ondertussen, en u hoort het goed, op 250.000 kapelletjes. Maar de dood van de bezieler en de oprukkende tijdsgeest zouden het apostolaat een stille dood doen sterven, helaas. Laten we misschien juist daarom, wanneer we op straat aan een gevel zo'n kapelletje tegenkomen, een wees gegroet bidden voor ons land, voor onze dierbaren en ze zo onder de mantel van Maria plaatsen. Heel vaak wanneer we rondlopen in de straten van onze, zeker in de steden is dat het geval, dan, ja, tegenwoordig heeft iedereen of bijna iedereen een smartphone en zijn ze daar vooral mee bezig. Maar het loont soms de moeite om ook eens de ogen wat hogerop te richten. Jazeker, naar de hemel, maar ook naar de gevels van de gebouwen. Omdat bijvoorbeeld in Antwerpen, maar ook in Gent en nog andere steden, er heel veel van die Maria-kapelletjes eigenlijk te vinden zijn. En wanneer we als gelovigen zo'n kapelletje voorbij gaan, dan is het ook goed om ons met een biddend hart even te richten tot onze lieve vrouw. En te denken aan diegenen die gebed nodig hebben. En ook misschien aan onze eigen noden, dat we steeds, net zoals onze lieve vrouw, de genade mogen ontvangen om ja te zeggen, op de ingave van de Heilige Geest en om de wil van God te doen in ons leven. En met die woorden besluiten wij het archief voor vandaag, beste luisteraars van Radio Maria. Ik dank u van ganser harte dat u er opnieuw bij was en hoop dat u een volgende keer opnieuw afstemt op het archief. Dan gaan we een heel stuk verder terug in de tijd, de jaren tussen 1700 en 1800. Ik ga nog niet verraden over welk jaar het gaat of over welk bisdom dat wij zullen bespreken. Ik nodig u zeer graag uit om ook naar de volgende aflevering te luisteren en met ons mee te gaan op deze tocht langsheen de verschillende bisdommen in onze streken en dat in verschillende jaren en tijdsperiodes. Van ganser harte wens ik u nog een zeer fijne dag toe en hoop ik dat u er dus een volgende keer opnieuw wenst bij te zijn.